In deze dienst openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament, in het boek Hooglied, waaruit u gelezen wordt het vijfde hoofdstuk.
Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honing geraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met schaders, mijn melk gedronken. Heet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefde die klopte was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw. Mijn haar lokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen. Ik zal hem weder aantrekken. Ik heb mijn voeten gewassen. Hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur. En mijn hingewand werd ontroerd om zijn het wil. Ik stond op om mijn liefste open te doen. En mijn handen drupten van mirre en mijn vingeren van vloeiende mirre op de handaven des slots. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Ze sloegen mij, ze verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefde vindt, wat zult gij hem aanzeggen, dat ik krank ben van liefde? Wat is uw liefde meer dan een andere liefde? O, gij schoonste onder de vrouwen, wat is uw liefde meer dan een andere liefde, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefde is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als de duiven bij de waterstromen met melk gewassen, staande als in kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als de beddekens van specerij, als welriekende torentjes. En zijn lippen zijn als leliën druppende van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoos. Zijn buik is als blinkend elpenbeen, overgoten met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon, huid verkoren als de cederen. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefde, ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem.
Gemeente, met Gods hulp mag ik u zijn woord in deze dienst verkondigen, zoals dat is te vinden in het gelezen schriftgedeelte, Hooglied 5. En daarvan de middelste woorden uit het 16e vers. Hooglied 5, vers 16, waar we deze woorden uit de mond van de bruid horen komen aangaande haar bruidegom. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Gemeente, wij gaan het in de prediking vanavond hebben over een onderwerp waarvan u misschien helemaal niet had verwacht dat dat in de kerk zo ter sprake zou kunnen komen. Het gaat vanavond, als ik Hooglied 5 goed begrijp, jongens en meisjes, over verliefdheid. Nou, dat is natuurlijk iets prachtigs. Een jongen en een meisje die oog voor elkaar gekregen hebben, verkering gekregen hebben. Misschien heb je zelf nog maar pas verkering, misschien nog wel sinds de zomervakantie. Je hebt oog voor elkaar, je bent helemaal weg van elkaar, je zegt dat ook tegen elkaar en je schrijft het aan elkaar. Verliefdheid. Al het zal waar zijn dat dat in de loop van de tijd een beetje getemperd wordt. Er is tenslotte in elke relatie ook iets van gewenning, niet waar? Het kan niet altijd zo blijven als de eerste paar maanden. En bovendien, naarmate een relatie langer duurt, kom je er ook natuurlijk na verloop van tijd achter dat die ander niet zo volmaakt is zoals je in het begin misschien gedacht had. Iedereen heeft zijn ondeugden en zijn gebreken en zijn minder mooie kanten. En toch, en daar zullen hopelijk de mensen die misschien al 40 of 50 jaar getrouwd zijn of nog langer het mee eens zijn, toch is dat niet iets wat helemaal verdwijnen kan. Maar dat ineens weer na al die jaren diezelfde twinkeling in het oog is als van toen. En datzelfde gevoel, die hartstocht toch weer levend is. Zelfs na zoveel tijd. Waarom gaan we het over verliefdheid hebben, gemeente? Omdat, naar ik begrijp uit de toonzetting van Hooglied 5, daar mensen op aarde zijn die in geestelijk opzicht iets dergelijks beleven als wanneer een jongen en een meisje oog voor elkaar krijgen. En ik zeg het met de grootste eerbied, en als onze tekst er geen aanleiding voor gaf, zou ik het u niet durven preken. Maar daar zijn mensen, zoals de bruid die wij hier horen zingen in haar liefdeslied, die door Gods genade verliefd worden op de Heere Jezus. En u heeft natuurlijk gelijk als u erbij zegt, dominee, maar dat zal toch wel iets dieper zijn dan alleen maar wat wij verliefdheid noemen. Het is toch, als het goed is, die ware, die diepe, de opofferende liefde, de wederliefde die antwoord is op zijn zondaarsliefde. U heeft gelijk, gemeente, maar dat kan nooit een koel of kil gebeuren zijn. Als dat al zou kunnen, als we het over liefde hebben, nee, daar komt ook, als de bruid op haar plaats is en zicht heeft op de heerlijkheid en de schoonheid van haar bruidegom, iets van vurigheid, iets van hartstocht openbaar. En de bruid legt er in onze tekst getuigenis van af. Als aan het eind van de beschrijving van haar bruidegom zegt, mensen, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ik las in een preek van de bekende Engelse dominee Spurgeon over deze tekst, dat hij zei, dit is eigenlijk, al zijn het maar een paar woorden, een oceaantekst. Zo wijd, zo groot, dat je haast bang zou zijn om met je kleine scheepje over dat water te gaan varen, bang om te verdwalen. En in de overtuiging dat wanneer je zou proberen met een pijloot de diepte ervan te meten, dat je het niet zou kunnen halen. Maar, zegt Spurgeon, het is wel een tekst waar we dan in alle bescheidenheid en biddend om de leiding van de Heilige Geest aan de oever van die oceaan een bad mogen nemen. En ons weldadig mogen onderdompelen in het getuigenis van de bruid over haar hemelse bruidegom. Gemeente, laten we zo biddend om de werking van de Heilige Geest en overigens zonder nadere verdeling gaan luisteren naar onze tekst onder het thema de alles overtreffende schoonheid van de Heere Jezus. De alles overtreffende schoonheid van de Heere Jezus. Nu, als wij zicht op de betekenis van onze tekst willen krijgen, gemeente, is het goed dat u eerst eens even met mij kijkt naar het precieze adres van deze woorden. En dat vindt u in de laatste drie woorden van het 16e vers. Daar worden namelijk de dochters van Jeruzalem aangesproken. En dat is een groep mensen die we al eerder in dit hoofdstuk tegenkwamen. U heeft dat de ouderling horen lezen in het 8e vers van Hooglied 5. En dat komt omdat de bruid, die meisjes, die dochters van Jeruzalem, midden in de nacht op de straten van Jeruzalem ontmoet. Wat is er gebeurd? Ze heeft in de late avonduren een bezoek gekregen van haar bruidegom. Tenminste, het was zijn bedoeling dat hij bij haar binnen zou komen en dat ze hem zou ontvangen. Maar ze was eigenlijk, plat gezegd, te lui om uit haar bed te komen. Ze had zich al uitgekleed en ze had zich al gewassen en ze was niet van plan om de deur voor hem open te doen. En eer dat ze zich goed en wel bedacht heeft en alsnog de deur voor hem wil openen, blijkt de bruidegom alweer te zijn doorgelopen. Hij is vertrokken. Maar inmiddels is het hart van de bruid toch ook wel heel verlangend geworden naar een ontmoeting met die bruidegom. En vandaar dat ze, al is het dan inmiddels midden in de nacht geworden, op zoek gaat of ze hem kan vinden. Nou, dat is een hele toestand geworden, jongens en meisjes. Want de wachters van de stad, laten we zeggen de politie van Jeruzalem, die zien haar zo rond 1:00 of 12:00 alleen op straat lopen. En ze geven haar een pak rammel, staat er ergens in dit hoofdstuk, omdat die mensen denken dat ze met een vrouw met slechte bedoelingen te maken hebben. Die bruid gaat dan toch maar verder. En ze komt dan even later op een of andere manier dan die dochters van Jeruzalem tegen. En ze begint met hen een gesprek en ze zegt: als jullie nou eerder dan ik mijn bruidegom zullen vinden, vertel dan dat ik krank van liefde ben en dat ik hem beslist moet ontmoeten. En die ontboezeming brengt vervolgens die dochters van Jeruzalem tot de vraag: maar wat is er dan voor bijzonders aan die bruidegom van jou? Als je hem dan zo per se wilt ontmoeten, deze nacht nog, wat is er voor speciaals aan die bruidegom? Kijk, en dan gaat de bruid vertellen. Heel die beschrijving, zo prachtig, zo dichterlijk van toon, waarbij ze van top tot teen, letterlijk en figuurlijk, de gestalte van haar bruidegom gaat uitschilderen. Zijn hoofd en zijn haarlokken, zijn ogen, zijn lippen, zijn wangen, zijn handen, zijn buik, zijn heupen en zijn voeten. Zijn hele gestalte, zegt de bruid, nadat ze zich in allerlei toonaarden heeft overtroffen. Het is als de Libanon, zo reizig, zo schoon. En niet alleen om te zien is mijn bruidegom geweldig, maar ook als ik naar hem luister, als ik naar de taal van zijn mond hoor, zijn gehemelte is enkel zoetigheid. Wat zal ze dan nog meer zeggen, gemeente? Ik krijg het idee dat ze, als je aan onze tekst toekomt, een beetje in verlegenheid raakt. Wat moet ik daar nou nog meer over zeggen, terwijl ik al zoveel schoons over hem heb gezegd? Nou, laat ik het dan maar samenvatten, zegt de bruid. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En u hoort toch wel dat, behalve dat je het een woord van verlegenheid zou kunnen noemen, dat het ook een woord is vol vurige hartstocht. Ze is helemaal weg van die persoon, van die bruidegom. En dan had ik u al gezegd, gemeente, weliswaar valt dan het woord verliefdheid vanavond, maar we blijven niet steken in de verliefdheid tussen een jongen en een meisje, een man en een vrouw. Hoe geweldig het ook mag zijn, als ook na de val in het paradijs die bloem uit de staat der rechtheid mag zijn overgebleven. Maar het gaat hier over wat hogers. En wat hier in onze tekst gezegd wordt over de heerlijkheid van de bruidegom, dat mogen we in verband brengen met die hemelse bruidegom, de Heere Jezus Christus. En ik vraag u, gemeente, is het geen heerlijk getuigenis van hem? En is het ook geen gepast woord over hem? Bent u het er niet mee eens, gemeente? Moet u dat voor uzelf eens zeggen? Dat hij het waard is dat op deze manier over hem gesproken wordt. Zoals straks hopelijk door u met uw hart ook meegezongen mag worden uit Psalm 45. Het schoonste lied van ene koning zingen. Of zoals ik het in dat lied van Lodenstein wel eens gelezen heb. Dan hoor je datzelfde. Dat je zegt, hij is het waard om alle eer en glorie te ontvangen. O, dat aller mensen tongen, aller engelen wakkerheid, samenspanden, samenzongen, Jezus lof en heerlijkheid. Bent u het ermee eens? Maar dan moet ik er een vraag bij stellen, gemeente. Als u vindt dat de Heere Jezus het waard is om zo bemind en aangeprezen te worden, is het lied van de bruid uw lied ook al geworden? Heeft u heerlijkheid gezien, persoonlijk heerlijkheid gezien in die grote Heere Jezus Christus? Gaat er licht, gaat er glans van hem uit in uw persoonlijke beleving? Dat is toch nodig om dat te vragen, gemeente. Van de mensen die in de toekomst het nieuw Jeruzalem zullen bevolken, lees ik aan het eind van het boek Openbaring, dat ze allemaal wandelen in het licht van Jezus. Het lam is hun kaars, staat er in het nieuw Jeruzalem. Ze koesteren zich in de lichtglans van het lam. Maar wat straks volmaakt zal zijn, dat moet hier op aarde in dit leven een aanvang nemen. En hoe is dat? We weten toch, gemeente, dat het nodig is om dat aan elkaar te vragen, omdat het niet vanzelfsprekend is dat de mens daar ja op kan zeggen. Dat we van nature zo blind zijn en zo dood in onze zonden en misdaden, dat we geen kans zien om heerlijkheid te zien, begeerlijkheid te ontdekken aan de Heere Jezus. Vrucht van onze zondeval. Vanaf het moment dat Adam en Eva die ene boom in het paradijs is goed bekeken, waarvan in Genesis 3 zegt dat die begeerig was, zelfde woord als uit onze tekst, dat die begeerig was om verstandig te maken. En we van die boom gegeten hebben, zijn al onze begeerten verdraaid. En ook als we met begeerige ogen de wereld kunnen rondzien en van alles en nog wat in ons opnemen, gemeente, het is krom en verdraaid. Mag ik het met een beeld uit de natuur zeggen, jongens en meisjes? We hebben ogen na de zondeval als van een uil. Ja, zo'n beest kan heel veel zien, maar altijd in het donker. Scherpe blik voor wat zondig is. Scherpe blik voor wat er aan begeerlijks in dit leven is. En je kan het niet op en je blijft er naar staren. Maar geen heerlijkheid te zien in het licht van Christus. Hoe wordt dat anders, gemeente? Die vragen moeten we elkaar toch eerst stellen. Voordat we nou straks verder gaan luisteren naar die bruid. En dat verder uit gaan diepen. Moeten we dat toch eerst samen vaststellen. Hoe wordt dat nou anders? En als het in uw leven veranderd is, hoe is dat dan gekomen? Dat je begeerten en dat je geestelijke gezichtsvermogen gericht geworden zijn op hem. Komt dat? De Bijbel zegt dat kan alleen maar door de werking van de Heilige Geest. Van wie we daarom aan het begin van deze dienst ook in het votum hebben beleden. Dat hij het is die door het wonder van de wedergeboorte zondaren verlichte ogen des verstands geeft. Wat zie ik dan, gemeente? Nou, dan zie ik onder andere waarom ik nou eigenlijk niet mee kan komen in dat lied, in dat liefdeslied van die bruid. Want dan kom ik erachter dat ik geen bruid ben. Heb je dat alles ontdekt? Dat die bruid nog geroemd kan worden vanwege haar inwendig schoon. Dat daarin het genadewerk van de Heere openbaar gekomen is. Dat de bruid nog genoemd kan worden, gij schoonste onder de vrouwen. Maar ik ben het niet, gemeente. Daar kom ik door de werking van de Heilige Geest achter. Dat er van alles begeerlijk genoemd zou kunnen worden, maar ik niet. Afzichtelijk. Geestelijk meelaats. Maar zie, wanneer de Heilige Geest die ontdekking in je leven werkte, en ik vraag u, leg uw leven ernaast of u daar wat van herkennen mag, dan is het diezelfde Geest die dan vervolgens ook opnieuw het oog richt op de Heere Jezus Christus. En wat ik voorheen nooit gezien had, en waar ik altijd langsheen gekeken had, en het had mijn hart nooit in beweging gebracht, laat staan verliefdheid opgewekt. Maar dan mag ik zien, gemeente, dat wat ik als zondaar mis, en wat ik toch niet missen kan, te vinden is in die gezegende Heere Jezus Christus. En daarom moet er over de zonde gepreekt worden. En daarom moet er ook voor mensen die al gelovig zijn, ook toch steeds weer over de ellende gepreekt worden. Gemeente, waarom moet dat? Niet om u depressief te maken, niet om u een trap na te geven, maar opdat de Heilige Geest dat woord van de ontdekking gebruikt om ons leeg te maken en om te laten zien dat wij niks begeerlijks voor God kunnen voortbrengen. En zo waarde te gaan hechten aan de Heere Jezus en Hem alleen. Zo komt de bruid tot de belijdenis van zijn alles overtreffende schoonheid. Nou, wat zegt die bruid dan eigenlijk over de bruidegom? Gemeente, we proberen op een paar manieren de tekst open te maken, te laten spreken. En een van de manieren, jongens en meisjes, jongelui, die op een bijbelstudieclub of een vereniging zitten, dat is mooi om dat eens mee te nemen voor jezelf. Een van de manieren om erachter te komen wat de Bijbel zegt, wat dat nou eigenlijk bedoelt te zeggen, dat is om de tekst eens een keer om te draaien als je aan bijbelstudie houden bent. Dat doet de dominees ook als ze een preek voorbereiden. Draai dat nou eens om. Als de bruid van de bruidegom zegt, al wat aan hem is, is gans begeerlijk, dan betekent dat tegelijkertijd, er is niets aan de Heere Jezus te vinden wat afstotelijk is. En dat is bijzonder. Want er is geen mens op aarde te vinden, gemeente, geen schepsel wat door de zondeval bedorven is, of er is iets aan wat niet deugt. Ik zei het net al, als je verkering hebt en het duurt een tijdje, vroeg of laat kom je er toch achter. Iedereen heeft zijn schaduwkanten. John Flavel, een van de Puritijnen, die zei dat ook, hij zegt, net als een schilderij, er is geen schilderij op aarde te vinden of er staat een schaduw op. Maar zo is het met ieder mens ook, gemeente. En ieder mens heeft ook van die dingen dat je zegt, dat zou ik liever niet willen weten, dat zou ik liever niet willen zien. U wel eens van Alexander de Grote gehoord? De Macedonische veldheer die voor de jaartelling de wereld veroverd had. En toen hij de wereld veroverd had, toen liet hij een keer een schilderij van zichzelf maken. En een of andere beroemde schilder die legde hem op een divan neer in mooie kleding. En hij zou net beginnen met zijn schilderij. Toen zei die majesteit nog één ding. Zou u die hand van u even op uw linkerbeen willen leggen? Dat is zo'n lelijk litteken op. En anders zien de mensen dat ook op het schilderij. Zo is er nou aan de Heere Jezus, zegt de bruid, niks te ontdekken wat hij zou moeten verbergen of wat hem minder aantrekkelijk maakt. En misschien dat er wel een jongen of een meisje in de kerk is die zegt, dominee, maar heeft de Heere Jezus dan geen litteken? Jawel. Is een handpalm. En in de zijde waarin de soldaten nadat hij gestorven was de speer gestoken hebben als bewijs dat hij echt was gestorven. Maar zelfs die littekens in het lichaam van de bruidegom, gemeente. Als de bruid ze gewaar wordt, dan zegt ze, oh, dan maakt het een nog begeerlijker. Want het zijn niets minder dan de tekenen van zijn oneindige zondaarsliefde tegenover mij. Al wat aan hem is, is toch gans begeerlijk. En gemeente, als de dingen er zo voor staan, dan begrijpt u ook dat de dominee vanavond niet bang hoeft te zijn dat hij aan het overdrijven slaat als het gaat over de schoonheid en de grootheid van de Heere Jezus. Of dat iemand die in geloof tot hem gaat en in aanbidding voor hem neerknielt zou gaan overdrijven, te ver zou gaan in het aanbidden van Christus. En dat is ook bijzonder. Van alles wat dit leven te bieden heeft, jongelui, aan dingen waar je van zou willen genieten. Geld dat je maat moet houden. Dat zegt toch ook het spreekwoord. Geniet maar met mate. Dat hoef ik vanavond niet te zeggen. Vanavond, gemeente, als ik u aanspoor om ook heerlijkheid te mogen zien in Christus en om al uw zaligheid in hem te vinden, dan mag ik u aansporen om daarmee Psalm 36 te gaan beleven. Hier wordt elk in liefde dronken en het maakt niet uit, gemeente, want het is die heilige vervoering vanwege de heerlijkheid van de Heere Jezus, van wie alles begeerlijk is, maar dan ook echt alles. Kijkt u ook nog eens even goed, gemeente, naar de manier waarop het hier staat. Ja, dan zou je eigenlijk de grondtekst er even bij moeten hebben. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Letterlijk staat er in het Hebreeuws. En alles wat aan hem is, dat zijn enkel begeerlijkheden. Hij is één en al begeerlijkheden. De oude Engelse vertaling van dit hoofdstuk heeft het ook heel mooi gezegd. Ik kan dat voor de jonge lui wel zeggen, want die kennen allemaal Engels. De oude King James die zegt, he is all together lovely. Wat betekent dat? Dat betekent bijvoorbeeld, gemeente, dat op welk moment je de Heere Jezus ook zou bekijken. Hij is altijd heerlijk en begeerlijk. Stel u de Heere Jezus bijvoorbeeld voor in de periode die voorafgegaan is aan Bethlehem. Toen hij nog geen mens geworden was. Toen hij nog in de eeuwigheid bij God was. Hij was bij God en hij was God zelf. Hij was, zoals Johannes het later genoemd heeft, de zoon des vaders. Die in de schoot des vaders is geweest. Zo dicht bij God. Door God bemind als geen ander. Of zoals Salomo het in de spreuken zegt. De opperste wijsheid. In wie God zich van eeuwigheid af verblijdt. Heeft en wiens waarde groter is dan alles wat men zich begeren kan. Al wat aan hem is gans begeerlijk, dat geldt vervolgens ook voor die tijd dat de Heere Jezus wel op aarde kwam en onder ons als mens geleefd heeft. Stel hem u voor, gemeente, op de momenten dat ze met de zieken bij hem komen en er is er geen één bij hem weggestuurd. Stel u hem voor terwijl ze met bezetenen bij hem komen en hij hoeft tegen geen van hen te zeggen, ik kan je niet helpen. Stel hem u voor als hij bezig is om met de fariseeën in discussie te gaan en om die mensen zelfs nog te overtuigen van hun zonde en nog te trekken met zijn liefde. Stel hem u voor als hij met zijn discipelen aan het spreken is en soms tegen een onverstand en ongeloof in met groot geduld en zachtmoedigheid bezig is om die jongeren te onderwijzen. Stel hem u ook voor op de dag waarop de soldaten hem gaan afvoeren naar Golgotha. Nou, zegt iemand, dominee, en als het zo ver is gekomen met de zoon des mensen, dan kun je toch niet meer zeggen, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dat is die in de nachtelijke uren van die dag als een worm en geen man door het stof van de hof kruipt. En als dan later die dag de oude profetie in vervulling gaat van Jesaja, die zei, hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. En als die met dat bloed en met die doornenkroon als een volstrekt willoos en volstrekt machteloos mens zo schijnbaar aan het kruis is gehangen, wat is er voor begeerlijks aan zo een? Ja, dat hebben de voorbijgangers ook gezegd toen ze er voorbij liepen. Maar als de bruid in gedachten aan de voet van het kruis komt te staan, gemeente, is het juist op die dag. Mag u er wat van meemaken? Mag u daarin meekomen vanavond? Dat je zegt, juist op die dag en op die plek, dat ik begeerlijkheid en heerlijkheid zie in mijn Heere Jezus Christus, die bezig is om de schuld van mijn zonde te betalen. En wat dacht u van wat er achteraan gekomen is, gemeente? Als dan na een paar dagen het moment gaat komen dat Psalm 21 in vervulling is gegaan, toen het graf open ging. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. En als dan ook gezongen mag worden, hoe groot en schitterend is zijn eer. Stel u voor, gemeente, de verhoging uit het graf die gevolgd is door de intocht in de hemel en waar de Heere Jezus tot op dit moment aan de rechterhand van de Vader is gezeten in heerlijkheid en heel de schepping aan zich onderworpen heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. O, dan zegt de bruid het ook van zijn verhoging, al wat aan hem is, gans begeerlijk, hij is daar voor mijn bestwil, hij is mij daar ten goede aan 's vaders rechterhand. Zelfs op de dag, als de hemelen zich scheuren zullen, bepaalde mensen op aarde die dag voor het eerst zullen gaan bidden tot de bergen en tot de heuvelen, bedek ons voor het aangezicht van hem die op de troon. Dan zal de bruid niet terugschrikken. Dan zal de bruid die de bruidegom via het woord heeft leren kennen, hem ook op die dag van zijn heerlijkheid herkennen. En door de genade die hij zelf verworven heeft, naar hem mogen toegaan en zeggen, Heere, ook vandaag al wat aan u is, gans begeerlijk. Zonder verschrikken voor hem verschijnen. Gemeente, ik ben nog niet klaar met het uittekenen van wat er allemaal aan begeerlijks in hem te vinden is. Ik hoop niet dat u er moe van wordt, dat zou trouwens niet zo'n goed teken zijn natuurlijk. Maar ik leg nog eens een keer de nadruk op dat woordje al. Dat betekent niet alleen op welk moment je hem dan ook zou bekijken, maar ook van welke kant je hem ook zou bekijken. Ik weet niet of u op vakantie geweest bent en misschien een of ander monumentaal gebouw hebt bezichtigd. Een kathedraal in Frankrijk of in Duitsland. En je gaat er eens naar binnen toe en je aapt je aan die mooie bogen. En je staat een paar minuten voor zo'n gebrandschilderd raam te kijken. En je zegt, zullen we er een keer helemaal omheen lopen? Prachtige gebouwen, gemeente, maar aan elk object op aarde valt op een gegeven moment iets op waarvan je zegt, nou, dat vind ik dan niet zo mooi. Is net als met de mensen. Er is niks volkomens in deze bedeling te vinden. Maar van hem die ik u vanavond mag voorstellen, mag ik u zeggen, en van welke kant je hem ook bekijkt, alles is even begeerlijk. En bewonderenswaardig. Als ik u een preek zou houden over zijn namen, oh, daar zouden 300 preken over te houden zijn, want er zijn in de Bijbel, jongens en meisjes, zo'n 300 namen voor de Heere Jezus te vinden, zegt men. Allemaal even begeerlijk en verwonderlijk. Of ik hem u voor zou stellen als de Emmanuel, of als de leeuw uit Juda's stam, het licht der wereld, de vredevorst, of de goede herder, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Of dat ik u zou spreken van zijn natuur. En bekijk hem eens van die kant, gemeente. Waarom is hij nu zo'n heerlijke bruidegom? Waarom kan hij volkomen betalen de schuld die ik bij God heb? Omdat hij God en mens in één persoon is. Hij is God genoeg om de goddelijke straf te kunnen dragen. Hij is mens genoeg om voor mensen in te kunnen treden in het gericht. Al wat aan hem is. Zal ik u spreken van zijn ambten? Dat hij onze hoogste profeet is, die ons volkomen de raad en de wil van zijn vader kan openbaren. Dat hij onze enige hoge priester is, die met één offerande in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Zal ik u vertellen dat hij onze eeuwige koning is, die ons niet alleen regeren wil door zijn woord en geest, maar ook zijn kerk vanaf de troon bewaart en beschermt in het grootste gevaar. Al wat aan hem is. Zelfs zijn woorden, gemeente. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid. En al moet hij je soms vermanend toespreken. En kom je niet zo blij de kerk uit omdat je zegt, en nou moest ik bestraft worden. En ik moest eerlijk voor de spiegel gezet worden. Maar zelfs dan blijft hij begeerlijk, gemeente. Want de woorden van vermaning die de bruidegom spreekt, getuigen ook nog van zijn liefde. Zeg eens eerlijk, gemeente, komt u een beetje mee in het liefdeslied van de bruid? En dan nog eens een keer, nu we dat dan proberen wat meer zelf toe te brengen. Ben u het helemaal eens met die bruid? We gingen er net maar eventjes van uit, weet u wel, aan het begin van de preek, dat je allemaal zegt, nou de Heere Jezus is het waard om zo te worden bemind en geprezen. Maar zijn we het echt helemaal eens met onze tekst? En dat is een hele goede toetssteen om je eigen geloof eens naast te leggen. Want op dat punt gaan namelijk de wegen van het ware geloof en van het schijngeloof uiteen. Er zijn mensen op aarde die wel kunnen zeggen, er zit het een en ander aan begeerlijks aan de Heere Jezus, maar die niet willen zeggen en al wat aan hem is. Mensen bijvoorbeeld die zeggen, nou ik ben zelf al een eindje op weg om mijzelf geschikt te maken voor God en voor de hemel. Het is wel handig dat ik een zaligmaker heb die ook zijn steentje bijdraagt, maar laten we het dan samen doen. Medewerker aan mijn zaligheid, zo heb ik hem nog wel nodig. Maar niet als volkomen zaligmaker, want zelf was ik toch al een eind gekomen. Dan kun je niet zeggen en al wat aan hem is. Of als je bijvoorbeeld de opvatting zou hebben, gemeente, die mensen zijn er ook en misschien zijn ze op Urk ook wel, die wel hoog roemen in de Heere Jezus op het moment dat ze hem aan het kruis zien hangen en dat hij voor de vergeving der zonden zorgt. Maar die stoppen met in hem te roemen als hij uit het graf tevoorschijn komt en als die dan ook nog een koning blijkt te zijn die precies zegt wat hij van je verwacht. Begrijpt u dat je hem wel nodig hebt voor de vergeving van wat achter je ligt, maar dat je hem niet begeert voor de vernieuwing van het leven dat nog komt, dat voor je ligt. Dan kun je ook niet zeggen, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Of om nog iets anders te noemen, die mensen heb je ook, die zeggen, ja, hij is wel een inspirerend voorbeeld. Die mensen zitten weer helemaal aan de andere kant van het spectrum. Die moeten niks hebben van vergeving en van schuld. Nee, ik heb Jezus leren kennen, zeggen ze dan, als iemand die heel goed geleefd heeft en die ons heeft laten zien hoe een mens zich moet gedragen. Zo heilig, zo volmaakt, zo vol liefde. Zo moeten wij het ook doen. Nou, als je dat alleen maar in hem wilt zien en van hem wilt leren, kun je ook niet zeggen al wat aan hem is. Dat leren degenen, gemeente, en ik vraag nogmaals, leg uw leven ernaast, die door dat ontdekkende werk van de Heilige Geest erachter zijn gekomen Dat ze niet genoeg hebben aan een voorbeeld en dat ze niet genoeg hebben aan een medewerker. Maar dat ze iemand moeten hebben die hen helemaal verlost. Omdat ze totaal verloren zijn door hun totale verdorvenheid. Dood in zonden en misdaden. En een dode heeft geen behoefte aan verbetering, gemeente. Die moet door 100% genade levend gemaakt en vernieuwd worden. Dat leert de bruid. Maar weet u wat de bruid dan ook mag leren? En dan leg ik nog even een ander accent op een woord uit onze tekst. Dat woordje hem. Hem. Wat een vreugd. Wat een opluchting en wat een bevrijding. Ik vraag het weer, gemeente, kom erin mee, leg uw hart ernaast. Om na alles wat je van jezelf gezien hebt, dan ook te mogen ontdekken al wat aan hem is. Begeerlijk. Niet alleen omdat ik er wat van gezien heb, maar ook begeerlijk in de ogen van zijn vader, mijn toekomstige rechter, die het op meerdere momenten tegen de discipelen heeft uitgeroepen. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Want al wat aan hem is, niet al wat aan jou is, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Wat is geloof, vragen de mensen. Oh meneer, wat is nou geloof? Geloof, een gemeente, is op allerlei manieren uit te leggen, maar onder andere zo dat je gaat instemmen met je hart, met wat God de Vader van Jezus vindt. God zegt al wat aan hem is gans begeerlijk. De bruid hoeft het hem alleen maar na te zeggen. En het geloof wordt het ermee eens. En heeft er genoeg aan. Gemeente, ik zou tenslotte nog een drietal toepasselijke opmerkingen willen maken aan de hand van wat we tot uit onze tekst hebben geleerd. In de richting van drie soort mensen in de schuilplaats. Nu zal ik de eerste groep omschrijven. Mensen die wel in de kerk gekomen zijn, en misschien zaten ze er vanmorgen ook al wel, ze weten soms zelfs niet waarom ze er zitten. Of het alleen gedwongen is of uit gewoonte, maar in ieder geval niet omdat ze met verlangen naar het huis van God gekomen zijn om een glimp van de heerlijkheid van de Heere Jezus op te vangen. Want als de dominee daarover gaat spreken, dan begrijpen ze hem niet. Ach, zal ik ze maar kortweg de onbekeerden noemen. En gemeente, vanavond maar geen hard woord tot de onbekeerden, maar wel dat ik ze moet beklagen. Mag ik u eens beklagen? U bent in de kerk en de lichtstralen van de zon der gerechtigheid vallen op dit moment over uw leven heen en u ziet er niet eens wat van. U heeft geen geestelijk instrument, geen antenne, geen gezichtsvermogen om heerlijkheid te zien in Christus. U heeft ogen als van een uil. U ziet van alles om u heen en u wil van alles naar u toe halen. En als je jong bent, oh misschien zijn er nog wel veel meer begeerlijkheden dan waar we vroeger als ouderen erg in hadden. Maar je hebt geen begeerlijkheid gezien in Jezus Christus. Beklagenswaardig. Gemeente, de dominee heeft geen instrument, geen mogelijkheid om dat te veranderen. En mensen die onbekeerd zijn, kunnen het zelf ook niet veranderen. Er is er één, gemeente, zijn naam is vanavond al gevallen, die ons last kan geven, dat we last krijgen van die armoede. Dat je zegt, waar ben ik nou, een ellendig schepsel. Straks gaat de gemeente zingen van het schoonste lied van ene koning. En straks gaat de gemeente naar huis met hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En ik zit in het donker en ik zie er niks van. Ga met die nood naar de geest, gemeente, die het anders maken kan. Die het echt waar zo maken kan. Dat je niet alleen zegt, en eigenlijk moet ik loskomen van de zonde. En eigenlijk moet ik loskomen van de wereld. En eigenlijk zou ik meer moeten zien in de Heere Jezus. Maar die het werkelijk zo wil maken. Afkeer van de zonde. Afkeer van waar God een afkeer van heeft. En liefde en genegenheid en hartstocht voor de Zoon van God. Dat was de eerste opmerking. Maar nou een tweede opmerking in de richting van mensen die daardoor genade wat van kennen. Ik noem ze vanavond maar de bruidskerk. Mensen die in de loop van de preek hopelijk hun hart naast de tekst gelegd hebben en mochten ontdekken, inderdaad, ik ben ook familie van die bruid. Maar daarmee blijft de vraag staan of we nou ook inderdaad in deze fase van ons leven nog steeds op die toonhoogte leven waarop de Heere ons misschien wel vroeger een keer heeft neergezet. De toonhoogte van vers 16. Want hoe is dat in het leven van de bruidgemeente? Er kan een tijd zijn dat je het niet uit kunt zingen en niet op kunt wonderen. Wat je allemaal mag zien en allemaal mag hebben in de Heere Jezus Christus. Maar er komt weer een andere tijd. En het zakt weer in. En het verachtert. Kan te maken hebben met een bepaalde zonde die je leven binnensluipt en die het licht van de zon weer verduistert. Het kan ook te maken hebben, gemeente, heel eenvoudig met de druk van het leven. Dat je gewoon te weinig tijd genomen hebt voor de overdenking van de Heere Jezus. De heilige meditatie over wat je van hem hebt gelezen in het woord. Dat is ook nodig voor de onderhouding van het geestelijke leven. Niet alleen maar bijbellezen, maar de tijd nemen om dat op je te laten inwerken. Om dat echt tot je hart te laten spreken. Ik las bij een uitlegger die gebruikte het beeld van een wijngaard. Hij zegt, bijbellezen dat is net als het verzamelen van druiven. Maar weet je wat nou het uitpersen van de druiven is? Dat je wat je gelezen hebt nou eens rustig nog eens biddend gaat nalezen en overdenken. Dat is het uitpersen van de druiven. Nou, wanneer was het voor het laatst, bruidskerk, dat u bezig geweest bent om de druiven van het evangelie van uw zaligmaker uit te persen? Wanneer nam u voor het laatst tijd om bijvoorbeeld zo'n boek als van Ambrosius een paar bladzijden te lezen, het zien op Jezus, om daarmee bezig te zijn? En om te ontdekken dat dat vrucht afwerpt. Want weet u wat dat voor vrucht afwerpt, gemeente? Als we daarmee bezet zijn en ons niet door de maalstroom van de dagelijkse dingen laten meevoeren. Dat helpt, gemeente, in het zicht houden op Christus. De zekerheid van de verlossing. Hoe meer ik van zijn schoonheid zie, hoe vaster het in mijn beleving komt te liggen. Dat ik in hem veilig ben voor Gods toorn. En hoe meer ik met hem bezig ben, hoe meer de overtuiging ook groeit, gemeente, dat is ook een vrucht. Dat alles wat buiten hem te vinden is, alles van de wereld waar Jezus niet in is, dat niet begeerlijk mag wezen, dat ik daar afstand van moet doen. Weet je wat ook een vrucht is? Veel bezig mogen zijn met de overdenking van de Heere Jezus. Dat je dan ook deze les leert. Dat je zegt, nou straks moet ik voor de Vader van de Heere Jezus verschijnen. En de Vader heeft zelf gezegd, wat aan hem is, is gans begeerlijk. Nou, laat ik dan die jaren, misschien maanden of weken die ik nog krijg, gebruiken om in de weg van de heiligmaking zoveel mogelijk te gaan lijken op hem. En weet je wat ook een vrucht is? Wat de bruid hier doet? Of je nou de dochters van Jeruzalem tegenkomt op de straat of andere mensen. Maar dat als ze met je gaan spreken over de Heere Jezus, dat dan het hoogste lied te horen is. En dat je niet eens hoeft te wachten totdat een ander ernaar vraagt. Maar dat je mond overloopt van waar het hart vervuld van is. Van die schoonste van alle mensenkinderen. Mijn liefste. Iemand zegt, dominee, maar er zijn toch ook nog mensen die dat niet zomaar kunnen zeggen. En daar wilde ik inderdaad ook nog een opmerking aan wijden, gemeente. Niet omdat er drie soorten mensen in de schuilplaats zitten. Uiteindelijk zijn er twee soorten mensen onder het woord, levenden en doden. Meer mensen zijn er niet. Maar er zijn ook mensen. En de broeders die op huisbezoek gaan, die merken dat ook wel. Als je daarna vraagt, dan zouden ze met de beste wil van de wereld niet weten waar ze nou bij horen. Want Want met de onbekeerden opgaan in de dingen van de wereld en onbekommerd je uitleven in de begeerlijkheden van deze tijd, dan kunnen ze niet meer. Ze hebben gezien dat daar geen waarde meer in ligt. Maar om zich nou bij de bruidskerk te voegen en zich te noemen met de naam van de schoonste van alle vrouwen, dat zouden ze zich ook niet kunnen voorstellen, want dat is veel te hoog gegrepen. Bekommerden. Hoor nog eens naar het woord van onze tekst. We zeiden het toch al eerder, dat het niet alleen de overtuiging van de bruid is die Jezus tot de begeerlijkste van alle mensen maakt, maar dat dat een echo is van wat de Vader zelf al van hem heeft gezegd en wat in heel de schrift volstrekt duidelijk is in het werk en in de persoon van deze Heer Jezus: vindt mijn toekomstige rechter een welbehagen. En ieder die door het geloof tot hem uitgaat, heeft dezelfde ervaring. In hem vind ik volkomen verlossing, volkomen rust, volkomen veiligheid voor het toekomende oordeel. Als u dat nou vanavond, het is toch niet voor de eerste keer, van een ander verneemt, ga dat nou zelf eens onderzoeken. Ga dan vanavond in gedachten naar Golgotha. Het maakt niet uit van welke kant je de kruisheuvel benadert, gemeente. Je voor het kruis zo gaat kijken of dat je er eens omheen loopt. Van welke kant je hem ook zou bezien, al wat aan hem is. En om zo, gemeente, in het zien op de gekruisigde Christus, die de levensvorst is, alles in zich heeft wat ik nodig heb om voor God te kunnen bestaan. Zie, gemeente, zo wordt een lied geboren. Een lied dat eenmaal voor de troon van God en van het Lam volmaakt en met ongebroken stem zal opklinken uit de monden van allen die door de werking van de Heilige Geest in de bruidskerk ingelijfd zijn. Maar het geldt voor al die liederen die ze daar zingen, gemeente. Wat ze daar straks volmaakt zingen, gaan ze hier ook op Urk vooraf repeteren. En mogen we het dan ook met onze mond en met ons hart meezingen. Schoonste lied. Deze hemelse bruidegom, waarom is die zo schoon? Waarom is die zo goddelijk? Waarom is die zo begeerlijk? Gena, gena voor de grootste der zondaar is op zijn lippen uitgestort. Amen.